Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Taming Your Gremlin van Rick Carson is een zelfhulpboek over de hardnekkige negatieve stem die veel mensen in hun hoofd herkennen. Carson noemt die stem de gremlin. Het is volgens hem de innerlijke verteller die ervaringen onmiddellijk uitlegt, vaak in ongunstige zin, en daardoor twijfel, angst en zelfondermijnend gedrag kan versterken. De oorspronkelijke uitgave verscheen in 1983. De herziene editie bouwt daarop voort met oefeningen, herkenbare situaties en een toegankelijke, soms speelse stijl. Het boek wil niet bewijzen dat negatieve gedachten volledig kunnen verdwijnen. Het doel is praktischer, leren opmerken wanneer de gremlin het woord voert, zodat die stem minder automatisch bepaalt wat iemand doet. Daartegenover plaatst Carson de natuurlijke jij. De kant die directer aanwezig is en ruimte biedt voor eenvoudige tevredenheid. De methode combineert populaire psychologie met invloeden uit Zen en Taoïsme. Daarmee richt het boek zich op lezers die vastlopen in zelfkritiek, uitstelgedrag, perfectionisme of angstige vermijding. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de gremlin is niet je identiteit, maar een negatieve vertek. Carson's belangrijkste ingreep is het geven van een naam en een gezicht aan de innerlijke criticus. De gremlin is geen klinische diagnose en ook geen apart deel van de persoonlijkheid dat letterlijk bestaat. Het is een bruikbare metafoor voor de stem die zegt dat je tekortschiet, dat een fout rampzalig is of dat je beter niets kunt proberen. Door die stem als gremlin te benoemen, ontstaat er afstand. Een gedachte als ik ga dit verpesten, hoeft dan niet meer te gelden als een betrouwbaar feit over jezelf of de toekomst. Het wordt een herkenbare interpretatie die in je opkomt. Die verschuiving is essentieel, omdat zelfkritiek vaak overtuigend klinkt juist wanneer iemand er volledig mee samenvalt. Carson stelt de gremlin tegenover de natuurlijke jij. Die natuurlijke kant is geen ideaalbeeld van een altijd vrolijk of zorgeloos mens, maar een meer directe manier van aanwezig zijn, zonder dat elke ervaring meteen door kritiek wordt beoordeeld. Het onderscheid helpt lezers om te vragen wie er op dit moment spreekt. Is er werkelijk een probleem dat aandacht vraagt, of vult de gremlin onzekerheid in met een vernietigend oordeel? Het boek maakt zo van diffuse onrust een concreet patroon dat bekeken kan worden. Ten tweede, opmerken komt voor tegenspreken of wegdrukken. De gremlin-taming-methode begint nadrukkelijk niet met positief denken. Carson waarschuwt juist tegen eindeloze discussies met de innerlijke criticus. Wie ieder negatief oordeel probeert te weerleggen, kan verstrikt raken in dezelfde mentale strijd. De gremlin kan zijn boodschap aanpassen, bijvoorbeeld van je kunt dit niet naar je doet, alsof je het wel kunt. Daarom ligt de eerste nadruk op eenvoudig opmerken. De lezer leert aandachtig te geven aan woorden, lichamelijke spanning, terugkerende voorspellingen en momenten waarop een keuze ineens door angst wordt gestuurd. Die houding lijkt op observeren zonder meteen te oordelen. Het is geen passiviteit, want het creëert een kleine pauze tussen gedachte en reactie. In die pauze kan iemand bijvoorbeeld merken dat hij een vraag in een vergadering niet stelt uit angst dom over te komen, of een gesprek uitstelt om afwijzing te vermijden. De praktische waarde van deze aanpak is dat zij begint op het moment waarop zelfondermijning werkelijk plaatsvindt, niet pas achteraf. Carson beschouwt dit als een voortdurend proces, zonder eindpunt. Nieuwe omstandigheden brengen nieuwe vormen van zelfkritiek mee. De maatstaf is dus niet een stil hoofd, maar vaker herkennen wat er gebeurt en minder automatisch gehoorzamen aan de negatieve verteller. Ten derde, de keuzevrijheid zit in een kleine, concrete reactie. Nadat de gremlin is opgemerkt, verschuift de aandacht naar handelen. Carson presenteert geen star stappenplan voor elk probleem, maar moedigt de lezer aan om nieuwe reacties uit te proberen. Dat is belangrijk, omdat beperkende overtuigingen meestal sterker worden wanneer ze nooit in de praktijk worden getest. Iemand die denkt dat een verzoek onredelijk is, kan bijvoorbeeld een duidelijke vraag stellen. Iemand die denkt dat elke fout bewijs van ongeschiktheid is, kan een beperkte taak uitvoeren zonder eindeloos te controleren. De bedoeling is niet dat het resultaat altijd positief moet zijn. De oefening doorbreekt vooral de gewoonte om angstige voorspellingen als bevelen te behandelen. Carson gebruikt een speelse benadering van opties. Dat verlaagt de druk om meteen de perfecte keuze te vinden, een druk die zelfkritiek vaak verder voedt. In plaats van te vragen wat de enige juiste stap is, kan de lezer onderzoeken welke veilige, eerlijke of nieuwsgierige stap mogelijk is. Ook in relaties krijgt dit betekenis. Vermijding, indirecte signalen en stilzwijgen kunnen de gremlin voeden, terwijl directe communicatie meer informatie oplevert dan aannames. De methode maakt autonomie dus niet afhankelijk van een plotseling gevoel van zelfvertrouwen. Zij begint met een bewuste, haalbare handeling, ook wanneer twijfel nog aanwezig is. Ten vierde, van vermijden naar directe aandacht in werk en relaties, een terugkerend mechanisme in het boek is vermijding. De gremlin beschermt ogenschijnlijk tegen ongemak, maar kan iemand juist vastzetten. Niet bellen, geen feedback vragen, een conflict uitstellen of een ambitie niet uitspreken geeft tijdelijk opluchting. Tegelijk blijft de onderliggende angst onaangetast en krijgt de negatieve interpretatie geen kans om aan de werkelijkheid te worden getoetst. Carson behandelt die dynamiek breed, zodat de methode toepasbaar is op prestaties, gewoonten en persoonlijke relaties. Voor mensen die veel van zichzelf eisen, is dat bijzonder relevant. Een kritische innerlijke stem kan zich voordoen als discipline of ambitie, terwijl de feitelijke drijfveer angst voor falen, schaamte of afwijzing is. Het boek nodigt uit om dat verschil nauwkeurig te onderzoeken. Productief handelen en angstgedreven handelen kunnen er van buiten hetzelfde uitzien, maar de ervaring en de gevolgen verschillen. Directe aandacht betekent niet dat elk conflict onmiddellijk moet worden uitgevochten of dat emoties genegeerd moeten worden. Het betekent wel dat iemand de neiging tot terugtrekken opmerkt en vervolgens bewuster kiest hoe hij communiceert. Door een probleem benoembaar te maken, neemt de macht van ingevulde scenario's af. Dat maakt de methode concreet. Het gaat niet alleen om een andere gedachte, maar om andere gewoonten in contact met anderen en met jezelf. Tot slot, een toegankelijke methode met duidelijke grenzen. Taming Your Gremlin onderscheidt zich door zijn lichte taal, humoristische beeldspraak en korte oefeningen. Fred Carson schrijft niet als een academisch handboek, maar als een gids die lezers uitnodigt te experimenteren. De herziene editie bevat interactieve activiteiten en herkenbare voorbeelden, waardoor het boek vooral werkt wanneer de lezer daadwerkelijk oefent en observeert. De nadruk op het hier en nu, op flexibiliteit en op niet samenvallen met gedachten sluit aan bij zijn achtige en taoïstische invloeden. Voor sommige lezers is precies die eenvoud de kracht. De metafoor maakt een ingewikkeld innerlijk patroon snel bespreekbaar, zonder dat iemand zichzelf meteen als gebroken hoeft te zien. Er zijn ook grenzen aan deze aanpak. Het boek biedt geen wetenschappelijk uitgewerkte behandeling van angst, depressie of trauma en het vervangt geen professionele hulp wanneer klachten ernstig, langdurig of onveilig zijn. Lezers die een sterk cognitief, gedragstherapeutisch, diagnostisch of onderzoeksgericht programma zoeken, zullen mogelijk meer onderbouwing en systematiek willen. Carson's methode is het bruikbaarst als praktische taal voor zelfobservatie en als aanvulling op andere vormen van reflectie of begeleiding. De kerkclaim: blijf bescheiden maar betekenisvol. Je hoeft niet elk kritisch verhaal te winnen om er minder door geleid te worden. Je kunt leren het te herkennen, ruimte te maken en anders te handelen. Concluderend, dit boek past vooral bij lezers die merken dat hun strengste tegenstander vaak in hun eigen hoofd zit. Het kan herkenbaar zijn voor perfectionisten, ambitieuze professionals, mensen die veel uitstellen uit angst om tekort te schieten, en iedereen die na een gewone werkdag blijft piekeren over wat er fout zou zijn gegaan. Ook voor wie al bekend is met mindfulness of coaching, kan Carson's Gremlin een heldere, bruikbare naam geven aan een bekend patroon. De praktische opbrengst ligt niet in een snelle oplossing voor alle onzekerheid. Wel biedt het boek een eenvoudige oefenrichting, opmerkzaam worden, niet automatisch samenvallen met zelfkritiek en een iets bewustere volgende stap kiezen. Dat maakt de aanpak laagdrempelig in alledaagse situaties, zoals feedback vragen, grenzen aangeven of een gesprek niet langer vermijden. Vergeleken met veel zelfhulpboeken over positief denken is Taming Your Gremlin minder gericht op het vervangen van negatieve gedachten door opgewekte tegenhangers. Carson benadrukt eerder afstand, nieuwsgierigheid en experiment. Vergeleken met meer klinisch georiënteerde boeken is het minder wetenschappelijk onderbouwd en minder geschikt als zelfstandig antwoord op ernstige psychische klachten. Juist de combinatie van een memorabele metafoor, korte oefeningen en een niet zwaarwichtige toon verklaart echter de blijvende aantrekkingskracht. Het boek vraagt geen perfecte beheersing van het innerlijk leven. Het nodigt uit tot een langdurige praktijk waarin zelfkritiek wordt herkend als een stem en niet als de volledige waarheid over wie je bent. Als je ons wilt steunen, Rick Carson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.